Welkom bij de sessie Scrum als tool voor TFS. Mijn naam is René van Osnabrugge. Ik werk bij Delta N, ongeveer 13 jaar ondertussen. Ik ben daar werkzaam als ALM consultant en business unit manager van de Application Lifecycle Management Unit. Daarnaast ben ik Scrum Master en MVP, benoemd op Visual Studio ALM. Dus alles wat op het gebied van Team Foundation Server, Application Lifecycle Management, processen eromheen, dat is allemaal wat bij mij ligt. Nou, privé woon ik in Zwijndrecht, niet al te ver hier vandaan. Ik heb een zoontje, Koen, van 2. Ik doe in de vrije tijd wat aan hardlopen en ik probeer zo nu en dan eens op vakantie te gaan. Als jullie nog na de sessie vragen hebben of opmerkingen of andere zaken, dan kunnen jullie mij op Twitter vinden. We kunnen mij een mail sturen, renevio@deltan.nl. En er is ook een blog waar ik veel blog over Application Lifecycle Management en TFS voornamelijk. Deze sessie gaat over Team Foundation Server in combinatie met Scrum. En voordat ik daarmee wil beginnen hoe die combinatie nou ideaal te gebruiken is, wil ik eigenlijk eerst iets uit gaan leggen over de twee onderdelen. Wat is Scrum? Even in een notendop, ik kan geen workshop geven van een dag, dat hebben we gisteren al gedaan. Daarna wil ik een klein stukje vertellen over wat is dan ALM, Application Lifecycle Management en Team Foundation Server. En daarna wil ik eigenlijk inzoomen op wat is de combinatie dan van die twee en waarom is dat een perfecte combinatie, of anders waarom vind ik dat een perfecte combinatie. Na afloop hebben we hopelijk nog wat tijd voor wat vragen en antwoorden, als ik die kan geven. Vragen tussendoor mogen, maar vaak moet je dan heel snel afkappen om de sessie ook voortgang te laten vinden. Dus als het een hele prangende vraag is, dan kan dat even tussendoor. En anders bewaar hem even tot het einde en dan doen we hem even op het einde. Beginnen met, wat is Scrum? Scrum is een framework om complexe en producten te ontwikkelen en te kunnen beheren. En dat klinkt heel erg makkelijk, maar dat is best wel heel erg moeilijk. En Scrum wordt altijd afgebeeld, althans, dat zie je vaak. Scrum zijn vaak rugbyende mannetjes. En dat komt voort uit de geschiedenis. Toen in 1986 een aantal onderzoekers een rapport hadden geschreven. Dat noemden ze de New Product Development Game. En die onderzoekers die waren met elkaar in conclave. En die zagen een aantal bedrijven in Japan die een andere aanpak hadden gekozen om een product te ontwikkelen. Dus niet de traditionele aanpak waar het eigenlijk van een ontwerpafdeling naar een ontwikkelafdeling, et cetera, et cetera. We hebben het hier niet over software, maar we hebben het hier over auto's en printers en kopiers. Maar die pakten een andere aanpak en die hadden gezegd, we pakken dus een grote ruimte en we gaan een aantal creatieve mensen bij elkaar zetten en we geven die mensen gewoon maar één opdracht. Ga iets bouwen. En dat moet aan deze specificaties voldoen. En in plaats van het helemaal van tevoren uit te specificeren, hadden ze die mensen bij elkaar in een ruimte gezet. En er gebeurde in eerste instantie niet zoveel, tot op een gegeven moment het groepsproces een beetje ging werken. En die mensen met elkaar begonnen te sparren en mensen uit verschillende disciplines van elkaar begonnen te leren. En uiteindelijk begon er een product te ontstaan, omdat die mensen vanuit hun expertise dachten van oké, dat is misschien wel een goede manier en dit is beter en dat is beter. En zo is eigenlijk heel snel een product ontstaan wat beter was dan op de traditionele methodes. En in dat rapport werd er beschreven het proces van iedere keer met elkaar bij elkaar zitten en iets nieuws bouwen en dan weer een stap verder gaan, werd een beetje beschreven als de bal die op het rugbyveld verplaatst werd. En dan gaan mensen in een scrum bij elkaar staan. Dus als mensen denken dat scrum een afkorting is, dan is dat niet waar. Het komt puur voor uit het rugbyspelletje. Maar terug over scrum. Het is een framework, een paar regels, een paar lijnen van het veld. En daarbinnen ben je redelijk vrij om te opereren. Scrum schrijft niet alles voor. Scrum heeft alleen maar een aantal regeltjes. En als we dan even bekijken wat Scrum dan eigenlijk is. En we beginnen daar een beetje rechts in het midden. Dan zien we daar een poppetje en daar staat bij Product Owner. Laten we daar eens beginnen. De Product Owner is eigenlijk de representant van de klant. Die staan daarboven, de customers en de stakeholders. En de Product Owner die vertaalt de wensen van die customers en die stakeholders naar een grote lange lijst met requirements. En vervolgens wordt dat op die lange lijst gezet en wordt er een team van mensen, net als dat team wat in die kamer bij elkaar zat om een auto te maken of een kopieer, een team van mensen pakt daar het bovenste plukje af en gaat dat een sprint backlog van maken. En dat sprint backlog, dat gaan ze dan met elkaar bekijken, ze gaan dat uittaken. En ze gaan in een periode van 1 tot 4 weken, wordt er in Scrum gezegd, gaan ze een deel van dat product helemaal afmaken, zodat een klant daar ook daadwerkelijk mee kan. En in die 1 tot 4 weken wordt er bijvoorbeeld een daily Scrum gedaan. Dus iedere dag gaan de mensen bij elkaar staan, 15 minuutjes, en we vertellen aan elkaar, wat hebben we gisteren gedaan? Gaan we vandaag doen? En wat houdt ons tegen om dat te doen? En de Scrum Master, de rol daarvan, die zorgt ervoor dat die impediments worden weggehaald. De volgende stap, ook in die 1 tot 4 weken, wordt er ook getest. Dat is ook een continu proces. Dus het is niet heel traditioneel, er wordt eerst ontwikkeld, een paar weken of een paar maanden. En daarna wordt er getest, een paar weken of een paar maanden. Maar dat gebeurt allemaal in die korte periode. En er wordt ook het product backlog, die er al is, die wordt verder bijgewerkt. Dus er worden nieuwe items bijgezet. Er worden nieuwe items uitgewerkt. De dingen worden voorzien van acceptatiecriteria. En dat is ook tijd wat er besteed wordt in zo'n 1 tot 4 weken sprint. Dan aan het einde van die sprint, als iedereen netjes bij elkaar heeft gezeten en iedereen heeft hard gewerkt om iets te bouwen, dan komt daar een done software increment uit. En dan is het is klaar. Het is dus getest, het is gebouwd, het is gedocumenteerd en het voldoet aan alle eisen die wij als team en als organisatie met elkaar hebben afgestemd waar ons product aan moet voldoen. Dat done increment, dat wordt getoond aan die stakeholders in een demo. En die stakeholders mogen dan weer gaan schieten. Ik wil eigenlijk toch dit. Ik vind dit eigenlijk toch niet zo goed. En vervolgens wordt die product owner, die vertaalt die wensen weer naar product backlog items. En zo begint het hele cycletje opnieuw. Scrum steunt eigenlijk op 3 grote hoofdelementen. Rollen, timeboxes en artifacts. Dat is het framework wat Scrum heeft. En als je heel snel even door de rollen heen gaat, zijn er eigenlijk maar 3 rollen die van belang zijn in Scrum. Aan de ene kant hebben we de Scrum Master. En de Scrum Master die bewaakt het Scrum proces. Houdt iedereen zich nog aan de regeltjes? Blijft iedereen binnen de lijntjes van het veld? En is het veld opgeruimd? Kunnen we nog spelen? Zijn er geen obstakels? Dat is wat de Scrum Master doet. Aan de andere kant hebben we de Product Owner. De Product Owner is verantwoordelijk voor het product. Wat wil ik hebben? In welke volgorde wil ik hebben? Wat is belangrijk en wat is minder belangrijk? Dus die zorgt ervoor sortering en die zorgt voor de functionele requirements. Dat het goed uitgewerkt is, zodat mensen begrijpen wat er gebouwd moet worden. Doet hij dat alleen? Waarschijnlijk niet. Hij wordt ondersteund altijd door het team. Het team is verantwoordelijk voor het product te bouwen. Die zorgt ervoor dat de wensen die de product owner opstelt, vertaald worden naar een klaar dan product. En die helpt de product owner om de requirements goed op te stellen, et cetera, et cetera. Het team bevat dus alles, hè? Testers, developers, et cetera. Kijken naar de timeboxes. Dat is ook een stukje framework van Scrum. We beginnen eigenlijk met een stukje release planning. Officieel is het geen onderdeel meer van Scrum. Maar denk maar aan, er moet op een gegeven moment toch iets zijn van een grote lange lijst met requirements wat we gaan bouwen. En daar moet op een gegeven moment ook iets aan worden gezegd. Wanneer gaan we dat dan opleveren? Dus in dat stuk ontstaat eigenlijk die lijst. Dan hebben we een sprintplanning waarbij het team bij elkaar gaat zitten om die lijst, een klein stukje daarvan, op te pakken en uit te gaan taken in uurtjes. We gaan sprinten, dus we gaan het ding bouwen. In die sprint doen we een daily scrum, heb ik net verteld. Dan krijgen we daarna een sprint review, het product wordt gedemoed. En uiteindelijk, deze heb ik nog niet behandeld, wordt er een retrospective gedaan. En dat is een belangrijk onderdeel van Scrum. Het team gaat bij elkaar zitten en vertelt aan elkaar, wat ging er nou goed de afgelopen 2-3 weken? Wat ging er nou minder goed de afgelopen 2-3 weken? Wat kunnen wij als team met elkaar veranderen om het nog beter te laten gaan? En er worden andere zaken besproken die allemaal betrekking hebben op het proces. Dus niet op de inhoud van het product, maar over het proces. Hoe gaat het en hoe kunnen we het beter maken? Er zijn een 6-tal zaken in Scrum die echt belangrijk zijn om bij te houden. Dat is aan de ene kant de product backlog. Daar heb ik ondertussen genoeg over verteld. De sprint backlog, dus eigenlijk een subset daarvan. Een release burndown chart. Hoe staan we ervoor? Wat branden we eigenlijk op iedere 3 weken? En hoe lang duurt het eigenlijk nog voordat we nou die hele lange lijst hebben vertaald naar een werkend product? Een sprint burndown. Wat is de voortgang in onze sprint? Namelijk, we hebben 500 uur werk als we starten En hoe worden die 500 uur nou verbrand? Aan het einde van die 3 weken moeten die 500 uur gedaan zijn. Moeten 0 uur remaining work zijn. De sprint burn-down geeft je inzicht in dat getal, in de voortgang van je project. En een belangrijke is velocity. En velocity zegt hoeveel punten, of hoeveel uren, of hoeveel taken kan ik nou binnen zo'n sprint oppakken met mijn team. En dat zal een variërend getal zijn, want de eerste keer zou je misschien 100 story points oppakken. De tweede sprint pak je er misschien 80 op. En daarna pak je er misschien een keer 90 op. En het vlakt zich misschien uit naar 90, zodat je ongeveer weet dat je in een sprint 90 story points kan pakken. Velocity is een grafiek of een artefact wat je dat inzicht geeft om dat getal te kunnen bepalen. Uiteindelijk de allerbelangrijkste artefact is natuurlijk working software. Scrum zegt, iedere 2-3 weken wil ik een stuk werkbare software hebben. Tot zover Scrum in een heel klein notendopje. Dan wil ik even overstappen op wat is ALM. En ALM, Application Lifecycle Management, kan ik altijd het beste uitleggen aan de hand van dit grafiekje. De Product Lifecycle. De Product Lifecycle beschrijft eigenlijk aan de linkerkant de verkoop van een product. En aan de x-as de time, de tijd. En als je kijkt naar deze grafiek, dan zou eigenlijk die oranje lijn iets onder die x-as moeten beginnen. Want op het moment dat je begint met een product te maken, ga je kosten maken. En het doel is dat je die kosten zo snel mogelijk gaat vertalen naar verkopen, als je product klaar is, zodat je het product kan gaan verkopen. En naarmate de tijd vordert, en hopelijk voor jullie product, als het een succesvol product is, zullen de verkopen van dat product gaan stijgen. En op een gegeven moment is de interesse in het product klaar, of het nut ervan is weg, en zal het product langzaam afsterven. Om dat proces goed te kunnen managen, heb je allerlei dingen nodig. Tools, maar ook processen. En wat is Application Lifecycle Management? Ik teken dat eigenlijk altijd een beetje als de pijlen in deze grafiek. Dus aan de linkerkant een pijl naar links. Tooling, processen, om dat product zo snel mogelijk op de markt te krijgen. Want hoe sneller het product op de markt is, hoe eerder we geld kunnen gaan verdienen. Dus in plaats van dat we 2 jaar een product gaan bouwen en het dan op de markt zetten, zeggen we nee, we gaan nu bijvoorbeeld met Scrum heel snel al iets bouwen, wat bijvoorbeeld misschien na 3 weken of na een paar maanden al op de markt kan. Omdat het al goed genoeg is. Daarna heb je de pijl omhoog. Als je product goed is, als je product de juiste features bevat, omdat je precies weet wat de klant vraagt, en dat je niet alleen maar features bouwt die jij zelf leuk vindt, dan zal de kans dat de mensen het product vaker of meer of wat dan ook kopen, zal groter zijn. Dus de verkopen zullen dan misschien wel stijgen. En daar heb je ook tooling voor nodig. Want je moet tooling hebben om goed te kunnen inschatten wat de gebruiker nou eigenlijk wil hebben. En daarna de pijl opzij. De duur, of je levensduur van je applicatie, is ook belangrijk. Want als je product heel instabiel is, de kwaliteit slecht is en je bent na 3 of 4 updates, slaag je er niet meer in om een continue kwaliteit te garanderen. En dat bij iedere klik op een knop de applicatie crasht, dan zal het product snel en langzame dood sterven. Dus al die tools en al die processen om eigenlijk deze dingen te kunnen doen, dat is eigenlijk Application Lifecycle Management. En als we dan kijken naar een definitie, en de kleur is denk ik helemaal verkeerd, ik zal het proberen op te lezen. Application Lifecycle Management is een continuous process. Dus het is niet iets wat je van tevoren bedenkt en af is, maar het is iets wat eigenlijk continu in beweging is, net als Scrum. Continu aanpassen. Wat gaan we doen en hoe doen we het? Managing the life of an application through governance, development and maintenance. And it is the marriage of business management to software engineering. Dus het is niet een development trucje wat je doet met application lifecycle management. Maar het is zeker ook belangrijk om de business daarbij te betrekken. Want de business heeft ook een rol. Namelijk vertalen wat de klant wil, bijvoorbeeld. En inzicht hebben in bouwen we nog het juiste. En inzicht in de verschillende projecten die in een organisatie lopen. Daarna staat er nog made possible by tools that facilitate and integrate requirement management, architecture, coding, testing, tracking en release management. Dus het gaat erom dat je de tools die je hebt, en er zijn heel veel tools, ook non-Microsoft tools, maar het gaat erom dat het integreert met elkaar. Als het informatie op heel veel verschillende plekken staat, is het ook heel erg lastig om inzicht te krijgen in de situatie. Nou, jullie voelen hem al een beetje aankomen. Team Foundation Server of Visual Studio Application Lifecycle Management bevat eigenlijk een heel groot deel van die tooling om dat hele proces te kunnen managen. En dit plaatje beschrijft eigenlijk de verschillende componenten van Team Foundation Server, of eigenlijk de hele Visual Studio ALM suite. Als we kijken naar de onderste balk, dan staat Team Foundation Server. En Team Foundation Server bevat eigenlijk 6, nou ja, eigenlijk meer, maar ik heb er eigenlijk een paar uitgelicht. Build Automation, Test Lab Management, Source Control, Planning, Work Item Tracking, Reporting. Allemaal dingen die binnen Team Foundation Server zitten. En het draait op SQL Server en maakt gebruik van SharePoint en gebruik van reporting services. Binnen Team Foundation Server kies je altijd op het moment dat je een project creëert een process template. En process template is eigenlijk de keuze voor de methodiek waar je mee wilt gaan werken. Dus dat zou Scrum kunnen zijn. Er zit een Scrum template in. En een Scrum template betekent dat alle terminologie en alle rapporten geënt zijn op Scrum. Dan zijn er nog verschillende clients om Team Foundation Server te kunnen benaderen. En de belangrijkste daarvan is uiteraard Visual Studio in verschillende vormen. De Professional, de Premium, de Ultimate, Test Manager, Feedback Client. We hebben nog wat office mogelijkheden zoals PowerPoint, Excel, Project. En er is een enorme uitgebreide Extensibility API. Dus alles wat je niet kunt of wat jij niet vindt out of the box in Team Foundation Server, dat kun je erbij bouwen of kun je uitbreiden of inpluggen. En dat is een van de grote krachten van Team Foundation Server, waar ik vandaag ook een heel klein stukje van zal laten zien. Dan maken we even de switch. De titel van de sessie is de perfecte tool voor Scrum. Maar waarom dan? Nou, als we gaan kijken naar de onderzoeken van een paar grote marketingbureaus, de linker is van Forrester en de andere is van de Gartner, dan zien we dat Scrum en dat Microsoft beide als populairste of meest innoverende of meest belovende tools dan. Dus aan de linkerkant zien we Scrum, wat in dit onderzoek, het ligt er ook een beetje aan welk onderzoek je leest, maar in dit onderzoek heel erg hoog eruit komt. Aan de andere kant hebben we de Magic Quadrant, waarin Microsoft tooling voor ALM vergeleken wordt met andere concurrerende tools. En tegenwoordig staan ze ook rechtsbovenin, omdat Microsoft niet alleen bijvoorbeeld bug tracking doet, maar ook source control. Dus ze hebben alles, in plaats van tools die zich heel vaak focussen op een deel van het application lifecycle stuk. Dus je zou zeggen, als ik dit plaatje zie, dan moet dat een perfecte combinatie zijn. Ik vertelde net heel kort over het Scrum Process Template, wat je kiest in Team Foundation Server. En als je dus Scrum gaat doen met Visual Studio of met Team Foundation Server, dan is de logische keuze dat je die ook kiest. Kun je Scrum doen als je een ander template kiest? Tuurlijk, dat is geen probleem. Scrum schrijft niet voor welk template je gebruikt. Zelfs Scrum schrijft zelfs niet voor dat je überhaupt tools gebruikt. Alleen de meest logische keuze is het Scrum Process Template. Maar wat zit daar nou eigenlijk allemaal in? Er zitten work item types in. Dus je kunt dingen aanmaken die je bijvoorbeeld op je product backlog zet. Requirements, en dat noemen ze product backlog items. Er zit een bug work item type in, waar weer wat andere veldjes op staan die je kunt bijhouden. Er zit een taak in, een test case en een impediment. Eigenlijk de terminologie zoals we die in Scrum ook hanteren. Er zitten rapporten in. Sprint burndown, velocity, release burndown. Een overview van de backlog. Beeldrapporten. Al dat soort dingen zitten er allemaal in de process template. Er zit een heel SharePoint portal in. Met mooie grafiekjes geprojecteerd, lijstjes met product backlog, zodat ook stakeholders misschien kunnen kijken over de voortgang van je project. En aan de andere kant zitten nog wat boards. Configuratie waar we straks op komen, digitale taskboards, product backlog die digitaal is. Zit allemaal in Scrum template, dat is hartstikke mooi. Maar er zit ook heel veel niet in het template. Source control, kan je doen met TFS, zit niet in het Scrum template. Is het belangrijk? Ja, op zich, als je softwareontwikkeling doet, is het best aan te raden. Builds, idem dito, zit niet in de template. Kun je het er wel mee doen, maar het schrijft niks voor. Epics, hoe ga ik om met grote stories, als ik niet nog kleine requirements heb, maar als ik veel grotere dingen heb. Hoe ga ik om met verschillende teams? Hoe ga ik om met verschillende releases? Nou, zo kun je heel veel dingen bedenken. En alles kan met TFS. Maar het is allemaal inrichting. De materialen om het huis te bouwen liggen er. Maar de manier waarop en de tools die je daarvoor nodig hebt, de gereedschappen, daar zou je ook zelf invulling aan moeten geven met je team. Dus je krijgt heel veel, maar je moet dat ook nog op een goede manier weten in te zetten om er optimaal profijt van te maken. Dus wat ik nu wil gaan doen, is eigenlijk door de verschillende fases, de verschillende timeboxes die ik net noemde in mijn eerste slides. Release planning, sprint review, sprint retrospective. Daar wil ik eens doorheen lopen met jullie. Om eens te laten zien van oké, wat biedt Team Foundation Server nou aan out-of-the-box functionaliteit? En wat kunnen we daar nou aan toevoegen om het misschien nog wel beter te maken? Mag ik vragen, wie van jullie gebruikt Team Foundation Server? Okay. En wie gebruikt de Scrum? Iets minder. Zijn er ook mensen die nog geen TFS 2012 gebruiken? Zo, dat zijn er echt heel veel. Maar zijn er weinig. Nou, dan hoop ik dat ik ook nog nieuwe dingen laat zien. Maar goed. We beginnen bij de product backlog. Dus release planning, hoe je het wil noemen. We gaan een product backlog opstarten. Wat ik net zei, heel kort. Product backlog items, zoals dat vroeger, of zoals dat nu nog steeds heet. Product backlog items zijn van dermate groot dat een ontwikkelteam er ongeveer 6 à 7 in een sprint, als je Scrum doet, kan oppakken. Gemiddeld. Mogen er ook 15 zijn, maar een beetje als stelregel kun je qua grootte dat je zo ongeveer 6, 7 product backlog items moet kunnen oppakken met je team. Dat betekent. Nou, ik denk altijd een beetje in een sprint van 2 weken. En nagelang kun je het aanpassen. Het is niet een feit, maar het is een beetje een idee wat je kunt krijgen. Op het moment dat je 6 à 7 dingen kunt oppakken in een sprint van 2 weken, dan kun je je afvragen, dan moet het toch redelijk behapbaar zijn. Dan moet het allemaal niet al te groot zijn. Dan kun je niet als een requirement hebben, bouw een Windows 7 application. Of bouw een Windows Phone application voor het beheren van X of Y. Dat is allemaal een beetje te groot. Dat past waarschijnlijk niet in 2 weken tijd. Dus dat was best wel een lastig punt. En Scrum zegt eigenlijk niks over het proces wat daar omheen gebeurt. Want Scrum richt zich heel erg op het development team. Het komt in bij het development team in behapbare brokjes. En het development team kan dat oppakken en verwerkt het zo naar een concreet product. Maar er gebeurt nog meer in een organisatie. Als je naar dit plaatje kijkt, is dat best wel een typisch plaatje. Je hebt wel development, maar daaromheen heb je ook nog misschien program management. En je hebt misschien ook nog product management. En je hebt te maken met HR en finance. En als je aan de linkerkant kijkt, dan zien we de product backlog ontstaat vaak niet als die kleinste brokjes, maar ontstaat vaak als veel grotere ideeën. Wij willen een mobiele applicatie hebben. En dan daarna gaat dat wel opgesplitst worden en komt het uiteindelijk misschien tot er moet iets komen om blogcomments te kunnen verwijderen. Op dat niveau. Maar die stap om van dat hoogste niveau naar het laagste niveau te komen, ja, daar zegt Scrum eigenlijk niks over. Nu Scrum.org, die heeft dat ook onderkend en die is sinds een maand of 2 zijn ze naar buiten gekomen met dit. Het Continuous Improvement Framework, CIF. Ik weet nog niet of de naam al officieel is, want waren er nog ernstige discussies over. Maar goed, dit stuk zit eigenlijk niet heel erg in TFS, want TFS richt op het development stuk. Maar goed, daar kunnen we wel wat aan doen en dat zal ik zo meteen ook laten zien. Te laat. Goed. Als we gaan kijken naar grooming the backlog, dan is het opstellen van de product backlog op deze manier. Je maakt een item aan, een requirement, en die voorzie je van acceptance criteria. Dus het is niet alleen van belang dat je beschrijft hoe moet deze requirement werken, wat is het, wat wil ik hebben. Maar ik moet ook nog opschrijven, en dat wordt vaak vergeten, hoe valideer ik als eigenaar van dit product dat het ook daadwerkelijk is wat ik wil. Ik kan wel zeggen, ik wil een inlogscherm. Maar ja, dat is best wel voor interpretatie vatbaar. Maar als je zegt, ik wil een inlogscherm waar ik een username en een password. En het password mag niet langer zijn dan X. En ik moet doorgestuurd worden naar de homepage. Etcetera, etcetera. Dat is concreter. Dat zijn acceptance criteria. Daar kun je de testers mee aan de gang om testcases te maken. En daar kunnen ontwikkelaars mee aan de gang om heel concreet te bouwen wat er gevraagd wordt. De vraag is, wat is er anders als een use case of een user story? Ik denk niet veel anders. De user story beschrijft wat meer functioneel wat er gedaan moet worden. En een acceptance criteria benoemt meer punt voor punt wat er gevalideerd moet worden. Wat de punten zijn die een product owner min of meer kan afvinken op een checklist. Check, 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 het is klaar. Nou, met grooming the backlog hebben we een lijst met allerlei product backlog items. En die gaan wij sorteren. Dus de product owner die zorgt ervoor dat die dingen in de juiste volgorde staan. En dat er een getalletje op wordt gezet. En dat getalletje is in story points. Story points zijn geen uren of dagen. Story points is een eenheid die zorgt ervoor dat je relatief dingen aan elkaar kunt vergelijken. Dit pakje kaarten is zo groot. En deze user story is 5 pakjes kaarten. Wat is een pakje kaarten? Nou, weet ik niet. De tijd zal het leren. Nu is het 5 pakjes kaarten. En een andere story die ik vergelijk met dit 5 pakjes kaarten is met 10 pakjes kaarten. Dus zo worden story points gebruikt. En naarmate de tijd vordert, zal de invulling van story points steeds concreter gaan worden. Want dan weet je van, wij kunnen met ons team in een sprint 100 story points wegbranden. Nou, dan krijg je een idee ervan hoeveel story points het is. Als we kijken naar deze fase, wat wordt er nou allemaal gedaan? We worden requirements aangemaakt, of product backlog items, zoals dat dan in Scrum heet. Acceptance criteria worden opgesteld. Er wordt prioriteit bepaald in Scrum. Belangrijk, wat bovenaan de lijst staat, wordt als eerste gebouwd. Dus we moeten zorgen dat de lijst die we opstellen in de juiste volgorde staat. We moeten het kunnen verdelen. We moeten een groepering kunnen aanmaken over functionele gebieden. En we moeten een stukje release planning doen. En dit zijn eigenlijk de vragen die je zelf stelt of die ik wel eens krijg op het moment dat ik bij klanten dit installeer. Hoe zorg ik nou voor dat ik één view krijg op de requirements? Want ik heb inderdaad die grote requirements en die splits ik op in kleinere requirements. En ik heb verschillende teams en die zijn allemaal met eigenlijk wel met hetzelfde product bezig, maar toch weer met andere dingen. Hoe zorg ik nou voor dat dat allemaal op één view staat? En waar laat ik nou die grote brokken, waar laat ik mijn eerste ideeën? Moet ik die dan wel daar neerzetten of moet ik die nou niet daar neerzetten? Hoe groepeer ik ze en hoe stel ik een release samen? En hoe ga ik inderdaad om met die grote? Hoe kan ik die opsplitsen zonder het overzicht te verliezen? Nou, dat wil ik eens laten zien. En eigenlijk begin ik daar even toch met een plaatje. Omdat het in TFS een hoop best wel nog wat ingeregeld is. En ik wil jullie niet frustreren met allerlei geklik. En het is misschien een beetje lastig te lezen, maar ik zal jullie helpen door er doorheen te praten. Ik heb eigenlijk de lagen die ik net in dat plaatje liet zien van het SIF framework. Daar stond product management, program management en development management. Die heb ik eigenlijk eventjes neergezet als teams binnen TFS. Dus ik heb een team gemaakt, een product management team. En die kijkt naar de backlog. En die zet daar bijvoorbeeld epics op. Grote stories. Die nog niet zo concreet zijn dat iemand ze kan oppakken. Maar die nog verder moeten worden uitgesplitst naar kleinere product backlog items. Dan hebben we een product owners team en die kijkt eigenlijk op diezelfde backlog, maar die kijkt naar een gefilterde product backlog. Zodat hij bijvoorbeeld alleen alles ziet wat in een bepaalde release is ingepland. Want dat is voor zijn scope is dat goed genoeg. Hij hoeft al dat andere wat er speelt, interessant, maar niet op dat moment. En daarna hebben we misschien twee development teams en die kijken weer op een ander niveau. Die kijken van wat is er voor ons team op dit moment van belang. Wij gaan misschien met ons team wel een half jaar werken om iets te bouwen. En wat staat er op onze backlog? Nou, binnen TFS zijn er mogelijkheden voor, maar je moet wel even weten hoe je dat moet inregelen. En wat geeft het toeval? Ik heb daar een demootje over. Dus als ik naar TFS ga, en voor de mensen die zich afvragen, dit is TFS 2012 met update pack 2, CTP 3, want in CTP 4 kwam afgelopen maandag uit en dat vond ik een beetje te riskant. En ik heb een project aangemaakt, het TechDays 2013 project. En als ik dan kijk naar mijn product backlog, heb ik hier een gevuld product backlog. Is het achterin een beetje te lezen? Op zich, de tekst maakt niet zo heel erg veel uit, want we gaan toch niks bouwen. Maar dit is een lange lijst met requirements. En een view op deze requirements. Ik heb een product backlog en hier staat eigenlijk alles op. Om nou die gelaagdheid aan te gaan brengen tussen die verschillende teams, switch ik eventjes over naar mijn administrator, heb ik een viertal teams aangemaakt. Global PM team, wat staat voor product management. Product owner team, die bijvoorbeeld naar een release kijkt. En ik heb twee teams aangemaakt, X en Y. Op deze manier kan ik teams aanmaken. En daar komt eigenlijk de volgende stap, iterations. Binnen TFS is het mogelijk om iterations aan te maken. Sprints, fasering in tijd bijvoorbeeld. Maar dat is een hiërarchische tree. Op het moment dat je die tree iets anders inzet, iets anders gebruikt, kun je er bijvoorbeeld inzetten na het hoogste niveau de verschillende releases. Release 1, release 2, release 3, release 4 next. Research and development, noem het maar op. En binnen die release heb ik twee teams aangemaakt. Team X en team Y. En die heb ik alle twee sprints aangemaakt. Het is een iets andere manier als wat er out of the box komt. Want dan krijg je eigenlijk gewoon sprint, release en daaronder sprints. Maar ik heb er dus een laagje tussen gezet. Ik heb team eigenlijk onderdeel gemaakt van deze tree. En ik zal zo meteen laten zien waarom ik dat heb gedaan. Belangrijk om te melden is dat op het hoogste niveau, TechDays 2013, de backlog iteration voor dit team, ik zit nu op het hoogste niveau, op het Global PM team, die kijkt dus op het allerhoogste niveau naar de product backlog en alles wat daaronder hangt. Dat is belangrijk. Als ik dan kijk naar een ander team, bijvoorbeeld het product owner team, PO, PO voor de mensen die hem kennen, die kijkt op een andere plek naar de release. Dus dit product owner team die heeft als backlog iteration release 1. Dus alles wat er op dat hogere niveau gebeurt, of wat er in release 2 gebeurt, of in release 4 next, dat ziet hij op dit moment niet. Hij kijkt vanaf release 1. En als we kijken naar een team, bijvoorbeeld team X, dan zien we dat hij dus weer kijkt naar de Team X iteration. Dus alles wat er in die release planning sessies gebeurt op een hoger niveau, leuk en aardig, maar voor Team X is dat niet van belang op dat moment. Hun zijn bezig met hun eigen goedje. Als we dan inderdaad kijken, en dan ga ik eventjes weer terug naar het product backlog. Ik zit nu dus op dat Global PM niveau. Dat kunnen jullie zien doordat hier TechDays 2013 staat en niet TechDays / product owner team. Daaraan kun je controleren in welk team je zit. Ik heb hier die lange lijst en vanaf hier kan ik dus als product owner of als hoogste niveau kan ik dingen gaan sorteren door simpelweg dingen te gaan slepen. En wat het mooi maakt is dat ik nu vanaf hier dingen heel redelijk simpel in een release kan gaan plannen. En dan doe ik er even een paar, omdat ik anders de rest van mijn demo's last heb. Zo, dit is wel genoeg. Business value die zit hier niet standaard in deze view. Nee, die kun je er wel bij maken. Ieder item heeft wel een veld, business value. Als ik deze bijvoorbeeld open, dan heb ik hier staan business value. In de standaard view die TFS out of the box levert, zit niet business value. Dat is iets wat je dan erbij zou moeten zetten. Nou ik hier toch ben, kan ik hier ook kiezen om dit item in een bepaalde area in te delen. Dus ik kan zeggen, dit item hoort bijvoorbeeld bij mijn Windows Phone application. Of bij mijn backend, of bij mijn website. En dit is de manier, areas, is de manier om dingen te groeperen. En ook dit is een hiërarchische lijst. Dus ook hier geldt, je kan het op het laagste niveau toewijzen, maar je kunt het ook op een hoger niveau toewijzen. En door de mogelijkheid van queryen en reports kun je ook zeggen, geef mij alles maar wat op dit niveau zit en daaronder. Dus dat geeft je ook weer flexibiliteit op dat niveau. Als we dingen hebben ingedeeld in een release, dan kunnen we eens gaan kijken naar het product owner team. En omdat ik net al heb laten zien dat het product owner team dus naar release 1 kijkt, zie je hier dat het product owner team netjes een lijstje heeft. Maar een beperkt lijstje. Het is in principe een gefilterd lijstje. Maar het is dezelfde product backlog. Dus die centrale view op die requirements, die blijft nog steeds intact. En uiteindelijk kan ik vanaf hier, doordat ik team in plaats van ik een area heb gemaakt wat TFS standaard doet, maar omdat ik het een iteration heb gemaakt, kan ik hier dingen gaan toewijzen aan een team. Ben je er bijna? Als ik nu even doorzap naar team X. Team X, die krijgt nu weer een gefilterd lijstje en die kan daar op een gegeven moment verder mee aan de gang. En dan komen we zo meteen in de volgende demo's komen we daar op terug. Maar uiteindelijk, je kunt op deze manier door het gebruik van teams en door het gebruik van iteraties, kun je dus die zaken indelen. Dan hebben we nog één ding openstaan. En dat
de rarigheid is dan dus dat je team I als een future team zit. Dus niet in de
ja. Deze meneer merkt op, de rarigheid is dat er staat future en past, of current en future. En dat team dus future is, ja, dat is iets, dat klopt. Je kunt met jQuery en zo, dat soort dingen, kun je wat dingetjes doen om dat misschien weg te halen. Nou, ik neem het voor lief en ik pak het gemak. Wellicht dat er in een volgende release daar nog iets voor komt, maar in dit geval zul je daar inderdaad mee moeten kampen. Het laatste wat ik op mijn lijstje had staan, hoe ga je nou om met die grotere requirements? Hoe kun je daar nou mee omgaan? En eigenlijk is dat niet zo heel erg moeilijk. Stel je voor dat ik eventjes een nieuwe toevoeg. Hup, nu zit ik gelijk onderaan. Dit is een product backlog item en uiteindelijk een product backlog item kan ook weer child work items hebben. Dus als ik een nieuw linked work item maak van het type product backlog item en ik maak hem een child, dan kan ik op deze manier, met een hoop klikken, childs aanmaken onder een product backlog item. Nu is het allebei een product backlog item met dezelfde velden. Dus je maakt gewoon een hiërarchie van datzelfde type. Wat ook kan, en dat zou je waarschijnlijk in de praktijk vaker doen, is eigenlijk een kopie maken van het work item type. Die noem je misschien epic of feature of noem het maar op hoe je hem wil noemen. Misschien geef je hem andere velden en dan zorg je ervoor dat die op de product backlog worden getoond. Dus dan krijg je misschien nog wat meer op de program management backlog staan epics. Op de release backlog staan epics opgesplitst in product backlog items. En vervolgens zie ik het terug op de team backlogs. Maar in principe maakt het voor het gebruik niet zoveel uit wat voor type het is. Het is een parent-child wat je laat zien. Goed. Stapje verder. We gaan naar de sprintplanning. Dus van de sprintplanning pakken we de hoogste items van de product backlog en die wijzen we toe aan de sprint. Maar voordat dat wordt gedaan, wordt er met het team eerst gepraat over een sprint goal. Wat gaan wij in deze periode met elkaar oppakken? En dat goal, dat moet een redelijk breed goal zijn. Bijvoorbeeld onze applicatie moet gaan draaien op SQL Server. Dat is een sprint goal. En dan kan het best zijn dat alle items die je in je sprint wil oppakken, dat je ze niet allemaal redt, maar dat je toch het goal hebt gehaald. Dus een sprint goal is belangrijk, om zodat iedereen weet waar zijn wij de komende sprint op aan het focussen met z'n allen. Dan worden er een aantal product backlog items opgepakt en die worden opgesplitst in taken met het team. Die gaan planning poker spelen met elkaar. Planning poker. Om uren in te schatten. Want ureninschatting van het team is over het algemeen preciezer dan ureninschatting van een individu. Dus je gaat met elkaar uren inschatten. Die product backlog items worden opgesplitst. En dan kan het best blijken dat de capaciteit op dat moment niet voldoende is om al die product backlog items te kunnen verwerken. Dus dat wordt teruggezet op de product backlog. Er wordt in overleg met de product owner een kleinere story gepakt. Die wordt uitgetaakt en dan zegt het team, Oké, wij willen dit graag gaan oppakken. Wat wordt er nou allemaal gedaan inderdaad? Opstellen van het sprint goal, verdelen van de PBI's over een sprint, het uittaken van de PBI, planning poker wordt gespeeld, capaciteitsplanning wordt natuurlijk mee rekening gehouden of het allemaal wel past. En vervolgens wordt er een commitment afgegeven. En de uitdagingen die spelen van waar laat ik nou mijn sprint goal? Want ja, voorheen in TFS 2010 hadden we een mooi sprint workout, maar hebben we nu niet meer. Dus ik kan mijn sprint goal nergens kwijt. Terwijl het op zich best hele relevante informatie is om te bewaren en om aan iedereen zichtbaar te maken wat die sprint goal is. Hoe verdeel ik het werk in sprints? Hoe kan ik zien wat er in een sprint past? Hoe kan ik de PBI dan opsplitsen? En hoe zie ik of het capaciteit voldoende is? Nou, dat zijn vragen die passen of die met TFS inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dus als ik de switch nu maak naar mijn team X, want we zitten op sprint planning niveau en dat gebeurt op teamniveau, kom ik op mijn product backlog item en begin ik als eerste eens te kijken wat past er nou in de volgende sprint. En ik heb nog niet zo heel veel ervaringscijfers, dus ik moet het een beetje gokken. Maar door middel van de forecast knop die ik hier heb staan, kan ik van die sprintlijntjes gaan tekenen. En kan ik hier met een getalletje gaan spelen over wat er ongeveer in die sprint gaat passen. Dat getalletje, dat typ ik in. Dat is niet zomaar een getalletje. Dat getalletje, dat is dus de velocity die je dus aldoende leert men bepaalt met je team. De eerste sprint heb ik er zoveel opgebrand. De tweede sprint heb ik zoveel opgebrand. De derde sprint heb ik zoveel opgebrand. Dus gemiddeld is mijn velocity zoveel. Hadden ze dat dan niet gewoon in kunnen vullen? Ja, misschien wel. Maar hebben ze niet gedaan. Dus je moet het even intypen. Op het moment dat je met die lijntjes gaat werken, krijg je dus een indruk van wat je dus allemaal in die sprint zou kunnen oppakken. En vanaf hier kan ik het dan ook daadwerkelijk aan die sprint gaan toewijzen. Vervolgens ben ik in de sprint. Let niet op de taken die er al onder staan, want die heb ik al een beetje voorbereid. Dan gaan we met z'n allen, omdat we nu weten welke items we ongeveer gaan oppakken, gaan we een sprint goal bepalen. En die sprint goal, die kunnen we op dit moment niet zo goed kwijt. We kunnen SharePoint gebruiken, daar past die. Maar SharePoint is, ja, mooi, maar dat is eigenlijk alleen maar een textuele representatie. En ik kan het moeilijk op queryen. Ik kan het misschien in een rapport helemaal niet zo goed kwijt. Je wil het op andere plekken ook hebben. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan, ik heb het sprint work item, wat in TFS 2010 standaard in het Scrum template zat, daar heb ik weer een nieuw leven ingeblazen. En ik heb er dus een custom work item type van gemaakt. En dat ga ik nu importeren in mijn TFS. Dus dit is een stukje customization wat niet meer in het template zit, maar wat ik wel heel graag wil hebben, want ik vind daar mogelijkheden in zitten. En ik heb straks nog meer toepassingen. Dus ik ga dit niet allemaal voorlezen, maar dit is een command line. En dan kan ik eventjes moet ik twee importjes doen? Hoppakee. Dus hij doet een wit admin import van twee work items. Waarom twee? Nou, omdat ik die andere in een andere demo nodig heb. En op het moment dat ik nu terug ga naar mijn web access client, dan kan ik hier een sprint work item aanmaken. Dat heb ik net geïmporteerd. En wat heb ik in dat sprint work item gedaan? Daar heb ik gewoon heel simpel een tekstveld gemaakt waarin staat sprint goal. Want dan kan ik dat daar opschrijven. Dan is dat voor iedereen zichtbaar. Ik kan de queries mee doen. Ik kan het in rapporten laten zien. Ik kan er van alles mee doen wat ik wil, omdat het nu lekker in TFS staat. Dus ik heb daar een work item van gemaakt. En mijn sprint goal is heel, heel creatief. A, B, C, D, E, F. Save and close. Terug naar de sprint. Binnen deze sprint heb ik dus een aantal work items gesleept. Product backlog items. En die product backlog items die kan ik vanaf hier met het team op gaan splitsen in taken. Door op dat plusje te triggeren kom ik een task work item komt erop. En kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik vind het ook belangrijk voor dit work item dat er een load test wordt gedaan. Bijvoorbeeld. En ik denk dat dat nog wel 16 uur werk is. En dit is typisch een testactiviteit. Dit zijn belangrijke velden. En waarom zijn dat belangrijke velden? Omdat dat direct invloed heeft op de capaciteit die hier wordt getoond. Die activity drop-down die je kiest, die wordt hiernaast gelijk geschetst. Je ziet dus bij Work zie je team, 134 uur taken ingepland. Development, 37 uur taken ingepland. Documentation, 37 uur taken ingepland. Testing, 60 uur taken ingepland. Maar mijn capaciteit is niet zo heel erg veel. Dus alles staat op rood. Ik ga deze sprint niet redden. Dat is wat hij zegt. Nou, verder zegt hij niks. Hij houdt je niet tegen. Je kan gewoon nog doorgaan met wat je doet. Maar hij geeft wel een signaaltje aan. Hij maakt het wel zichtbaar. En waar komt die capaciteit vandaan? Die komt hier uit die andere tab. En hier kan ik per teammember kan ik aangeven, ten eerste, wat is zijn capaciteit? En ten tweede, waar besteedt hij zijn capaciteit aan? Dus developer 1 is een development en besteedt dus voornamelijk zijn tijd aan development taken. En dat wordt op die manier naast elkaar gezet. Op dit moment zie je dus dat er een hoop overkill is. Misschien dat we de product owner lief aankijken en dat hij misschien wat meer tijd kan besteden aan documentation. En misschien dat we de tester wel liever aan kunnen kijken en dat hij wat meer tijd gaat besteden aan testen. Maar het blijft allemaal te veel. Dus wat we op dit moment gaan doen... De vraag is, kun je twee activities aan één teammember geven? Nou, op dit moment is dat niet mogelijk. Nee, het is dus echt zijn core activiteit. Wat je in de praktijk natuurlijk wel vaak gaat zien, is dat er misschien één discipline misschien wat overbezet is, een andere discipline wat onderbezet. Als de mogelijkheden er zijn, kan misschien iemand twee dingen doen. Ja, dan zou je dat gewoon met gezond verstand moeten benaderen. Kijk, op dit moment kunnen we zeggen van nou deze laatste die wordt gewoon, die gaan we niet redden, dus die slepen we eigenlijk terug op de product backlog. We zetten hem daar weer heen. En we zien nu dat de development, dat we het daar wel mee gaan redden. Maar we hebben nog steeds te veel. En we kunnen hier bijvoorbeeld zeggen, hey, we zetten hem nu ook terug. Op die manier krijg je direct feedback en kun je gaan pinpointen van waar zit het nou? Wat moeten we nou doen? Misschien blijkt wel dat die eerste, die het allerbelangrijkste is, gewoon te groot is. En misschien moet die wel verder worden opgesplitst. Kunnen we niet deze PBI oppakken, maar moeten we hem verder op gaan splitsen. Dus deze dingen kunnen we doen. Vervolgens kunnen we deze twee items, die nu bovenaan de backlog staan, gaan zeggen op, oké, wij zijn committed om deze op te gaan pakken met team. En ik zet de status dan ook op committed. Sprintplanning voorbij. Het team kan nu aan het werk. We gaan naar de sprint. Wat gebeurt er in de sprint? We hebben die sprint backlog die opgesplitst is in verschillende taken. En het team gaat die één voor één. Als je meer teammembers hebt, zullen ze allemaal een taak pakken, hopelijk. Op gaan pakken en gaan hun remaining work, wat moet er nog gedaan worden op een taak, gaan ze netjes bijwerken. Als ze dat doen, dan kan er een burn-down grafiek worden gegenereerd. En die burn-down grafiek geeft dus inzicht in de status en in de voortgang van jouw sprint. Hoeveel remaining work, hoeveel werk heb ik nog te doen op dit moment? Niet hoeveel werk heb ik al gedaan, dat is niet interessant. Het gaat erom hoeveel werk moet ik nog doen. En dat kan natuurlijk best wel zijn dat dat werk juist omhoog loopt. Als je tegen ellende aanloopt, kan het zijn dat je remaining work omhoog loopt. De burn-down grafiek laat dat direct voor je zien als jij je remaining work elke keer maar weer netjes bijwerkt. Wat wordt er in die sprint allemaal gedaan? Een daily stand-up. Er worden taken opgepakt en afgemeld. Er wordt code ingecheckt, er wordt getest, er wordt misschien wat documentatie geschreven. De activiteit in de sprint is allemaal als doel om te komen tot een werkend eindproduct. De uitdaging waar je tegenaan loopt, hoe meet ik dan de voortgang? Nou, daar heb ik net al een klein stukje van laten zien van de burndown. Waar laat ik nou mijn testcases? Want ik heb testcases, ik heb requirements en ik heb code. Maar waar laat ik ze? Hoe zorg ik dat mijn testers beschikken over de laatste versie? Want ja, daar zegt Scrum eigenlijk ook niks over. Hoe manage ik voortgang op mijn PBI? En hoe ga ik om met verschillende feature teams? Want het kan best zijn dat ik misschien wel 2, 3 of 4 teams heb die allemaal aan hetzelfde product werken. Maar hoe zorg ik er dan voor dat die teams ook onderling in sync blijven met elkaar? Als we gaan kijken naar de sprint en naar het doen van de sprint, dan komen we uit op het Scrum Board. Dus als jullie het plaatje nog voor je halen van de slide, wat levert TFS, dan had ik aan de rechterkant staan een aantal boards. Het ene board waar de capaciteit op staat is een board en dit is ook een board. Dit is het Scrum Board. En hierop staan product backlog items aan deze kant. En hier staan de taken die onder die product backlog items zijn ingediend. En wat er gebeurt tijdens een sprint is dat ontwikkelaars dan wel gedurende de daily stand-up of misschien wel gedurende de dag eigenlijk naar het bord toe lopen. Als je het met geeltjes zou doen, dan zou je naar het bord toe lopen. Je pakt een geeltje op. Ik pak deze taak op en ik zet hem op in progress. Dat hoef je nu niet meer met geeltjes te doen, die de schoonmaker misschien opruimt, maar dat kun je met het bord doen. Dus je pakt een taak op en je sleept het in progress en vervolgens zet je je naam erop. Ik ben hiermee bezig. En dat doen meerdere mensen. Documentation. En gedurende die dag, of gedurende de daily stand-up, kun je ook bijwerken wat de remaining work is. Ik heb eraan gewerkt en ik ben vandaag klaar. En ik weet dat ik heb wel 8 uur gewerkt, maar ik heb nog steeds 11 uur remaining. Het is allemaal niet opgeschoten. Ik ben tegen ellende aangelopen. Niet zo heel goed te zien, maar TFS genereert on the fly voor jou een burndown grafiek. Nu is mijn sprint een beetje lullig ingesteld, vanwege het ontbreken van demodata en vanwege het teruggaan naar de snapshot iedere dag. Maar je moet je voorstellen dat die piek aan de linkerkant begint. Ik begin met bijvoorbeeld 500 uur. En elke keer als jij je remaining work bijwerkt, dan wordt die grafiek afgevlakt. En dat houdt hij historisch bij. Dus je krijgt netjes het verloop, zoals ik dat net in die animatie liet zien, gedurende je sprint. En elke keer als er wat gebeurt, elke keer als er iets van in progress naar dan gaat, of iedere keer als er het remaining work wordt bijgewerkt, dan wordt die burn-down grafiek ook live bijgewerkt. Op een goed moment zijn dingen misschien wel dan. Dus het managen van de taken kan je op deze manier mooi bijwerken. Andere dingen die gedurende de sprint gebeuren, zoals het mouwen van code, code inchecken, de verschillende feature teams, testing, hoe ga je daar nou mee om? Ik had besloten geen Visual Studio open te gaan zetten vandaag, maar gelukkig hebben we in de Web Access Client nog een stukje code. Dat mag.
Is dat een burndown chart op storypoints?
De burndown chart op storypoints, dat is eigenlijk de release burndown.
Maar je wil dat ook voor je sprint. Je kan wel heel weinig werk om te doen hebben, maar kan dit zijn niks anders.
Ik moet even goed denken wat je zegt.
Je hebt wel een heleboel taken af, dus de sprint is dan bijna ja, op.
Ja.
Maar je hebt nog wel overal iets op je progress staan.
Ja, ja in de sprint. In de sprint gebruik je in principe de sprint burndown. En de release burndown die kijkt eigenlijk naar hoeveel storypoints er af zijn binnen een sprint. Dus dat grafiekje wat ik net had ik een heel klein blokje. Je ziet van die zo'n histogrammetje. Wat staat op bijvoorbeeld 100 storypoints. En in sprint 2 staan er misschien 60 storypoints. In sprint 3 staan er 40 storypoints. En dat is eigenlijk de burndown van je storypoints. Nee, maar je kunt hem wel gebruiken in de sprint, want dan wijs je naar een iteratie en dan laat hij het zien voor de iteratie. Ja. Code. Ik zal hier niet al te lang bij stilstaan, maar we zouden bijna vergeten met alle mooie Scrum tooling die er tegenwoordig in zit, dat TFS uiteindelijk ook gewoon een heel erg goed source control systeem is. En developers die code inchecken, die krijgen, als ze TFS gebruiken, ook dat source control systeem. En het mooie van TFS is dat je dat source control systeem kan gebruiken om code in te checken, maar dat je ook kan relateren aan welke taken je die code hangt. Dus je kunt zeggen, ik heb gewerkt aan deze taak, ik check mijn code in en ik link die twee aan elkaar. Zodat ik later rapporten kan maken van welke feature is nou gebouwd door welk stukje code. de uitdaging zit hem dan vaak in, hoe ga ik nou om met verschillende feature teams? En als je geen gebruik maakt van source control, of van misschien beperktere source control, source safe bijvoorbeeld, dan is dat altijd best wel een beetje een gehannes. TFS heeft ook een heel uitgebreid branching mechanisme in zich. Het is een vrij technisch verhaal, dus ik zal er niet al te lang bij stilstaan. Maar wat je in principe doet, is je isoleert iedere tak van de ontwikkeling. Bijvoorbeeld twee development teams, die geven een isolatie van de M Product X line. En die heb ik nu genoemd DM Product X. Dus ik heb een development main line gemaakt. En de twee teams, die takken weer af van die development main line. En iedere keer als ze een feature ingecheckt hebben, als ze een feature klaar hebben, dan doen ze een merge naar die DM-lijn. En testers, die bijvoorbeeld over twee teams tegelijk werken, of die wat integratietesten doen gedurende de sprint, die kunnen dan op die DM-lijn een test gaan doen. Binnen de teams zitten natuurlijk ook testers, maar je hebt ook die integratietest constant nodig. En die DM-lijn kan daarvoor zorgen, dat ze constant met die DM-lijn gaan testen. Aan het einde van de sprint kun je bijvoorbeeld de DM-lijn, als die helemaal getest en geïntegreerd en stabiel en dat soort dingen is, kun je de DM-lijn weer doorsturen naar de mainline die bijvoorbeeld op een acceptatieomgeving draait. Dit soort dingen, deze structuren, zijn mogelijk in TFS als source control systeem. En daarom is het ook belangrijk om een tool als TFS daarvoor te gebruiken en niet verschillende tooltjes. Dit is geïntegreerd in het verhaal. Dan nog even terug, dan komen we, we hebben ook nog een tester in het team zitten en die test zijn dingetjes. Aan de eerste kant is de vraag, hoe komt hij aan zijn beeld? Hoe komt de tester aan de spullen die hij ook daadwerkelijk moet testen? En dan komt ook weer de integratie. Op het moment dat we source control gebruiken, en er staat in source control, dan is het eigenlijk een fluitje van een cent om een automated beeld te creëren. Die iedere nacht of bij een check-in zorgt dat de laatste versie uit source control wordt gehaald en dat het wordt gecompileerd. Je kunt nog veel andere dingen doen. Je kunt automatisch testen, automatisch deployen, noem het maar op. Je kunt er fantastische dingen mee doen. Maar de basis, wat je eigenlijk met een next-next-finish kunt doen, is zorgen dat er een beeld draait die de laatste versie uit source control pakt en de boel compileert en ergens op een drop location zet. Als je dat doet, krijg je ook weer de linking van deze beeld bevat deze sources, bevat dus deze taken, bevat dus deze requirements. En is het cirkeltje eigenlijk helemaal rond. Voor testers is het perfect dat ze niet hoeven te vragen waar staat het, maar dat ze kunnen gaan naar bijvoorbeeld de nightly build van team X. Die is geslaagd, zien we. Daar klikken ze op. Ze klikken op de drop folder. En we zien dat hier de website die ik heb gebouwd netjes gecompileerd staat opgeleverd. Dus de testers kunnen hierheen gaan, deployen de website en beginnen met testen. Dan heb je nog de vraag, leuk dat ze gaan testen, maar waar gaan ze die testcases dan opslaan? Testers hebben, net als developers, een eigen tool. Die heet Test Manager. En ook die ga ik niet opstarten. Want in de update 2 zit test ook geïntegreerd in de Web Access Client. Niet zo uitgebreid als in de client, zoals Visual Studio of de MTM, de test manager, maar ook wel redelijk. Dus in deze test heb ik een testplan en kan ik zeggen, ik ga testcases maken. Bijvoorbeeld valideer de login pagina. En dan kan ik wat stapjes bijzetten. Klik login. Vul username. Etcetera. Tested backlog items. Ik kan ook wijzen naar wat voor requirement ben ik op dit moment aan het testen. Nou weet ik toevallig dat die loginpagina de 52 is. Dat is de ene kant op. Ik kan het ook doen vanaf de andere kant. Als ik het requirement pak, kan ik zeggen tested by. Dan kan ik een testcase aanmaken, krijg ik dezelfde. Krijg ik hetzelfde scherm en dan wordt die link ook gelegd. Dus op zich, het is de ene kant op de andere kant op. Op dit moment is deze testcase voor altijd gelinkt aan deze product backlog item. En krijg ik dus ook weer die traceability tussen deze product backlog item die in deze source zat, die in deze beeld zat, is getest door dit stukje testcase. Vanaf hier kan ik hem ook eventueel uitvoeren. Allow once. Dan moet ik het nog een keer doen. En dan krijg ik eigenlijk een testrunner. En kan ik op een gegeven moment zeggen, nou ik doe het. En de test is op dit moment geslaagd. En dan sla ik netjes op. Alles bij elkaar, alles netjes geïntegreerd. Door naar de sprint review. Het begint al lekker op te schieten. We hebben een sprint gedaan. We hebben code gebouwd. We hebben testcases gemaakt. We hebben builds gemaakt. Uiteindelijk aan het einde van de sprint hebben we hopelijk een product waar we ook daadwerkelijk wat mee kunnen. We gaan een demo geven aan onze stakeholders. We laten het zien. Het liefste nog, laat de product owner het zien. Die is trots op wat er gebouwd is. Die zegt, kijk eens, dit is wat ons team heeft gemaakt. We gaan het demonstreren, we gaan de afgelopen sprint bespreken. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we afgekregen? En wat hebben we niet afgekregen? En waarom is dat zo? En de stakeholders gaan op hun beurt zeggen van, nou, in de volgende sprint willen we eigenlijk wel een beetje die kant op. Of eigenlijk een beetje die kant op. En we gaan daar ook onze product backlog items juist op sorteren, omdat wij dit belangrijk vinden. En daarna gaan we uiteindelijk de increment opleveren. Idealiter naar productie. Maar vaak naar een testomgeving of een acceptatieomgeving. Omdat het product nog niet shippable is in de zin, het kan naar een klant. Maar het is wel af. Aan het stuk wat gemaakt is, hoef je nooit meer iets te doen. De uitdagingen die hier spelen, hoeveel krijg ik de increment? Hoe ga ik om met unfinished work? En waar bewaar ik de feedback van die review? Want ook daar komt weer waardevolle informatie uit die je eigenlijk geen plek kunt geven in TFS. Als het gaat om de sprint review en het verkrijgen van de increment die we moeten demoen, kom ik eigenlijk op hetzelfde verhaal als de build. Ik heb verschillende soorten builds. Ik heb een teambuild die iedere nacht draait voor het stuk wat onder ontwikkeling is. En ik heb ook een release build gemaakt bijvoorbeeld op mijn development main branch. De geïntegreerde tak waar alle tests, ook de integratietests op zijn gedaan. Of ik heb een build gemaakt op mijn main branch of op mijn release branch. Je kunt zoveel builds definiëren als je maar wil en ze kunnen zich allemaal anders gedragen. Dus een development build zal misschien heel veel unit testen uitvoeren, maar alle automatische regressietesten die weet ik van wat voor dingen doen en die heel lang duren, die doe je misschien niet daar, want het moet redelijk snel zijn. Een release build die iedere nacht draait of een acceptatie build, die wil je misschien van meer kwaliteitseisen voorzien en die kan je dan ook uitgebreider maken. Dus zo kun je een beetje spelen met die verschillende builds. Die builds die zijn ook helemaal te customizen. Dus op zich, alles wat je niet out of the box kan, dat kun je erbij bouwen. Dan komt de feedback uit en unfinished work. Unfinished work kunnen we gewoon, net als dat ik net liet zien met de sprint, als het niet past, terugslepen op de product backlog item. Dat kan ook als we het hebben over unfinished work. Kijken op de backlog, wat is er niet dan? En wat er niet dan is, dat slepen we terug op de product backlog. En dan mag de product owner beslissen of hij dat ooit nog wil op gaan pakken in de volgende sprint. Of misschien zegt hij wel van, nou laat het eigenlijk maar zitten ook. Ik wil het pas veel later hebben. Dat mag hij doen. Wat we ook kunnen doen is de sprint review. De commentaar van de sprint opslaan. En daar komt mijn sprint item weer goed van pas. Want ik heb een sprint goal gemaakt. Maar ik heb hier ook een tab gemaakt. Review. Ook weer een tekstveld. Typ maar gewoon in wat er allemaal uit is gekomen in samenvatting. Wat ik ook wel eens heb gezien en wat ik ook wel eens doe, is op het moment dat teams wat gedistribueerder zitten, of als stakeholders niet aanwezig kunnen zijn, of wat dan ook. Er is wel vaak de vraag van, ja, dan heb ik de demo gemist. Dat vind ik wel erg jammer. Je kunt met tooling, ook die gewoon met Visual Studio meekomt, bijvoorbeeld de feedback client, wat een gratis client is, kun je heel simpel, redelijk makkelijke videofilmpjes maken. Dus wat ik vaak laat doen met de demo, is dat we een videofilmpje opnemen van wat we aan het demoen zijn. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een videofilmpje waarin ik laat zien hoe de applicatie werkt. Gewoon opgenomen met de feedback client. En omdat die feedback client is, zou ik het zelfs nog kunnen voorzien van wat commentaar. Het is niet het gebruik van de feedback client zoals je dat zou moeten gebruiken, want het gaat om feedback te leveren. Maar goed, ik kan er wel prachtige filmpjes mee maken. Dus waarom zou ik het niet gebruiken? Dit filmpje kan ik dan gewoon aan mijn review work item hangen. Waarom niet? Interessante informatie om te hebben. Voor nu en voor later. Hoe ging het toen? Hoe zag het er toen uit? Leuk voor historisch. Mensen hebben daar soms behoefte aan. Dus ook hier kun je TFS weer goed gebruiken. De functionaliteit zoals het gewoon out of the box komt. Tot slot. We hebben de review gehad. En dan gaan we het nog een keertje hebben over het proces met het team. De retrospective. Hoe ging het met ons? We gaan bij elkaar zitten. We kijken naar de backlog. We kijken wat we hebben gedaan. We zien dat we de velocity bijwerken. En we kunnen, als we de velocity ineens goed loopt, stabiel is, kunnen we misschien met elkaar wel beslissen om iets te gaan doen aan onze done definition. Misschien spreken we wel met elkaar af om de uitdaging erin te halen. Gaan wij vanaf nu unit tests schrijven. En we gaan bijvoorbeeld in eerste instantie zorgen dat 5% van de code gecoverd is. Dat gaan we toevoegen aan onze definition of done. En dan vanaf nu geldt, als er iets uit de sprint komt, dan is alles 5% gecoverd. Dat is wat je in een retrospectief met elkaar bespreekt. Het gaat lekker, voelen we ons er goed bij, prima, gaan we dat doen. We gaan ook bespreken over wat er allemaal lekker en niet lekker ging in de sprint. Was te hoge druk. Iedereen die mensen die constant zitten te bellen aan onze bureaus, dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo fijn. Daar heb ik last van. Ik vind het vervelend als jij altijd om 11 uur binnenkomt, terwijl wij al hard aan het werk zijn. Dat soort dingen bespreek je ook tijdens een retrospectief. Het gaat niet alleen maar over hoe goed mensen code bouwen, over de skills of over de inhoud van het product, maar het gaat ook over het proces van hoe ben je met elkaar bezig in je team. Hoe kunnen wij als team beter met elkaar gaan samenwerken? En we passen misschien de definition of done aan. Ook hier kan TFS ondersteunen, maar ook weer met een beetje aanpassingen. Definition of done is een van die dingen, waar gaan we dat opslaan? Definition of done vind ik iets wat je bijvoorbeeld op het SharePoint portal opslaat. Het is een redelijk statisch ding, verandert niet zo vaak. Waarschijnlijk zou je echt niet iedere retrospective besluiten om iets aan toe te voegen aan de definition of done. Het is wel een plek wat voor iedereen zichtbaar moet zijn. Stakeholders, product owners, iedereen binnen de organisatie moet in principe weten, wat is dan? Wat betekent dan voor dit team? Wanneer is het klaar? Klaar is dat het getest is, dat het gedocumenteerd is en dat het 5% gecode-covered is met unit tests. Dat is dan voor dit team. Dus dat moet zichtbaar zijn. TFS komt als je een project maakt met een mooie SharePoint portal. Daar kun je prachtige webparts op maken, content webparts. Dan kan je gewoon een stuk tekst intypen. Is het voor iedereen zichtbaar, duidelijk. En kun je het zo netjes publiceren. Dus dat zou ik lekker daar neerzetten. Dan hebben we dat andere stuk. Hoe ging het? Retrospectief. Daar kunnen we ook nog iets voor doen. Ik noem het emotional timeline, waarin ik bijvoorbeeld zeg, het ging in de sprint, voor mij, de sprint zelf ging heel goed. We hebben hard gewerkt, we hebben goed opgeleverd, we hebben de juiste dingen gebouwd. Dus puur als ik kijk naar het gaan van de sprint, zeg ik top. Maar voor mij persoonlijk, en dat is een goed gesprekspunt in een retrospectief, was het niet zo goed. Want ik zat de hele tijd onder druk. Ik was degene die al die dingen op mijn bord kreeg. Dus ik vond het zelf niet zo fijn. Dus hoe het echt gaat en hoe je jezelf daarbij voelt, dat zijn twee verschillende getallen. En dan kun je met een emotional timeline in een retrospectief, dat is een oefening die je met je team kunt doen. Laat iedereen dit maar eens opschrijven, want dan heb je goede gesprekstof en kun je verder komen met je team. Dus ik dacht van nou, dit is best wel leuke informatie ook om misschien in TFS te doen. Dan kunnen mensen van tevoren die getallen invullen, je roept een rapport op en het staat op papier en je kunt daar eens over discussiëren. Nu komt het tweede, dat work item wat ik net had geïmporteerd, dat tweede, dat is een sprint rating work item. Dus ik heb een sprint gemaakt en een sprint rating work item. En ik ga nu even wat demo-vulling doen. Dan zal ik zo meteen laten zien wat het resultaat is. Dan moet ik even de warehouse een schopje geven, want anders dan duurt het 2 uur voordat jullie resultaten zien. Dus als ik naar mijn sprint ga, die sprint die ik net had, heb ik ook een tapje retrospective gemaakt. Dus naast de review en naast de goal heb ik ook een tapje retrospective. Tekst. What worked, what didn't work, and what will we do differently. Dat gaat over de sprint voor het hele team. Wat ik daarna heb gedaan, is een sprint rating work item gemaakt. En in dit sprint rating work item kan ik zeggen, wat ben ik op dit moment een rating aan het geven? Door wie wordt deze rating gedaan? En ik kan cijfertjes geven. Ik vond in het begin van de sprint een 3 op een schaal van 5. Toen ging het een stuk minder met mij. En aan het einde voelde ik me wel weer oké. Safe. Ik heb net wat demovulling gedaan. Dus ik kan nu een rapportje op gaan vragen. Want op het moment dat ieder teammember dit doet, het liefst vooraf aan de retrospective, dan kun je dus tijdens zo'n sprint zeggen, laat van mij maar eens deze grafiek zien. Ach, dat is jammer. Maar ik denk als ik sprint 2 kies, dat hij wel wat laat zien. En doordat nu een TV staat, kan je dus een gemiddelde rating over de sprint, gemiddelde emotionele rating en per teammember in je team. Is dit nuttig historisch? Sorry? Gaat dat gelijk naar de bedrijfsarts? In mijn bedrijf niet. Ik merk dat als het over dit soort dingen gaat, dat het altijd een beetje kriebelig wordt. Maar, goed. Het is een mogelijkheid. Of je dit moet doen of niet, dat is aan jullie. Maar wat ik er wel mee aan wil tonen is dat dingen die je in TFS wil kunnen opslaan, die niet standaard in de template zitten, dat je die gewoon bij kunt maken, zodat je wel kunt doen wat je wil. De retrospective gehad. Zoals we in het eerste plaatje hadden gezien, op het moment dat de retrospective is geweest, komen we weer terug bij de increment, of komen we weer terug bij de product backlog, die weer een sprint backlog wordt, en die weer rondgaat. En uiteindelijk is het cirkeltje dan rond. En dan heb ik nog 45 seconden op de klok. En dan wil ik jullie bedanken voor de aandacht. En als jullie nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Dankjewel.